En het is goed dat ik eraan heb gedacht, want ik was weer vergeten op te nemen. Het is goed als er iemand zo elke woensdag even in de chat tipt, vergeet niet op te nemen. maar we zijn dus aan de nieuwe serie begonnen. In het boek van Hebreeën. Vorige week hebben we maar vier versen gezien, wel eigenlijk vijf. Het is een heel interessant boek en het gaat eigenlijk over hoe Jezus veel groter is dan alle andere religieuze, spirituele elementen. Ja? Om een korte samenvatting te geven, hè, dat zij die er niet bij waren, weer terug mee zijn. In het boek van Hebreeën, Nieuw Testament trouwens, schrijver weten we niet wie het is. We weten wel dat het publiek naar wie hij schrijft, dat het Hebreeuwse gelovigen zijn. Dat zijn dus christelijke gelovigen met een Joodse achtergrond. Ja? Zij komen uit de Joodse religie, zij komen eigenlijk uit het Oude Testament. Zij komen dus uit het systeem waar dat men naar de tempel toe moest gaan en men moest beesten offeren. En de komende weken gaat broeder Emmanuel dat een beetje verduidelijken, wat juist die tempel inhoudt, dat tabernakel. Wat moesten ze daar allemaal doen en wat symboliek zit er allemaal in dat tabernakel? Wat is dat met al die offers? Waarom moesten ze die offers brengen? Wat zijn al de schaduwen? Oké, dag Rebecca, welkom. Wat zijn al die symbolieken van die verschillende onderdelen in het tabernakel? Dus broer Emmanuel zal daar volgende week wat meer verduidelijking over geven. Want het boek van Hebreeën verwijst daar wel naar. Dus het is goed dat je daar ook een beetje kennis van hebt. Oké? Maar het is een heel interessant boek. Het spreekt dus naar die Hebreeuwse ex-Joodse christenen. Die komen uit een Joods religieus systeem. En ze zijn nu christelijk. De tempel staat er nog. Het is waarschijnlijk in de jaren 60 geschreven. En er is heel veel vervolging. Heel veel vervolging van de Romeinse overheid die gaat komen. Van de Joden zelf naar de christenen toe. Zoveel vervolging dat mensen voor de leeuwen gingen worden geworpen. Dat kinderen werden afgepakt worden, dat mensen hun baan gingen verliezen omdat ze christelijk gelovig waren. En ze wouden niet hun knie buigen, ze wouden geen wierook branden voor de keizer. De keizer in die tijd was een godfiguur. Die werd genoemd de zoon van God, de plaatsvervangende zoon van God op aarde. Hij stelde de goden voor en iedereen moest voor hem buigen. Dat is een concept dat in elke religie bijna is voorgekomen. De Egyptenaren hadden dat ook onder de vorm van farao. In veel Midden-Oostelijke godsdiensten is er altijd een centrale mensfiguur die alle macht opeist, die alle aandacht opeist, alle aanbidding opeist en die dan aanbeden wordt als een soort god. Heb je bijna in elke cultuur gehad. Het was ook zo met de Romeinen. En hier was dus die keizer, hè? De zoon van de goden. En iedereen moest voor hem buigen, iedereen moest hem herkennen. Maar natuurlijk, de christenen konden dat niet doen, want er is maar één zoon van God. Er is maar één waarlijke zoon van God. Amen. En dat is Jezus Christus. En als je dat natuurlijk zou belijden, dan waren er grote gevolgen. De christenen in die tijd, ik heb er veel respect voor, amen. Veel respect. Ze hadden niet de diensten die wij hebben. Ze hadden niet de muziek die wij hebben. Ze kwamen niet samen in mooie gebouwen zoals wij hadden. Alles moest ondergrond zijn. Alles moest in het geheim zijn. Als het te luid zou zijn, zouden de buren alarm slagen en werden ze opgepakt in de gevangenis gegooid. Amen. Men had geen Bijbel zoals wij een Bijbel hadden. Ze hadden geen Zoom, zoals wij Zoom hebben vandaag, livestream. Ze hadden niks. En toch was de geest zo hard aanwezig. Toch waren de christenen zo snel aan het vermenigvuldigen, onder vervolging, dat op een paar honderd jaar tijd, ja, dat is wat de geschiedschrijvers van die tijd zeggen, op een paar honderd jaar tijd was de helft van het Romeinse Rijk vervuld met christenen. Amen. Desondanks de vervolging, desondanks het achterna zitten van al die christenen, groeiden ze zoals nooit tevoren. Amen. Ik heb daar veel respect voor, dat mensen niet opgaven, dat mensen bleven aanbidden, dat ze bleven beleiden Jezus als God, als Heer. Het boek van Openbaringen, de brief naar de gemeente, waarin Jezus altijd waarschuwt, volhouden. Geef niet op. Ja, verloochen mij niet. Als je niet opgeeft, dan krijg je dit en dat. Als je volhoudt, krijg je dit en dat. Dat waren allemaal bemoedigingen, waarschuwingen voor mensen die leefden in zo'n tijd. Het boek van Hebreeën is niet anders. Zij leefden onder een constante verleiding om terug te gaan naar het oude systeem, het Joodse systeem, omdat het Jodendom een erkende officiële religie van het Romeinse Rijk was. En die waren dus vrij om te aanbidden. Die waren vrij om hun eigen God te aanbidden. En die moesten dus keizer niet erkennen als heer. En dus, als jij als christenen ineens hoort van, ja kijk, het Jodendom, christendom, zoveel verschil is er niet. Kom terug naar de tempel, kom terug naar het oude bestel, waarin dat we terug kunnen gaan offeren. Het maakt allemaal zin uit, je bent tenminste veilig. Je bent tenminste veilig, je wordt niet vervolgd, dus kom terug bij ons als Jood. En dus die verleiding was er. En de schrijver van de Hebreeën wil heel hard benadrukken, verloochen Jezus niet. Want Jezus is groter. Hij is beter dan de engelen, hij is beter dan Mozes, hij is beter dan het oude verbond, zijn offer is beter. Hij legt het uit in verschillende hoofdstukken. Het is fantastisch. Het heeft een boodschap voor ons vandaag. Je kunt misschien zeggen, oh, maar ik word niet verleid met die zaken om terug te gaan naar het Jodendom. Iedereen van ons wordt verleid door de duivel, door de tegenstander, door leugens. Het hoeft niet altijd van de duivel te komen. Om terug te gaan van waar we komen. Want dat is veilig, zegt de duivel. Dat is veilig. Dat is geen risico. Leven in geloof met de Heer is inderdaad niet voor de faint of heart. Wacht, hoe zeg ik dat? In het mooie Nederlands. leven met Jezus kost u iets. Zijn redding is gratis. Ja? Zijn redding is gratis, maar hoe moet ik het zeggen? Je gaat op een gegeven moment stappen in geloof moeten zetten. Je gaat op een gegeven moment zien dat er tegenstand gaat zijn. En dan is dat nu. Ga ik terug van waar ik kom en daar is het veilig en heb ik die tegenstand niet? Of ga ik verder, neem ik een risico en geloof dat God bij mij gaat zijn en mij gaat helpen en ik ga misschien nare blikken, ik ga misschien worden gemeden, ik ga misschien worden uitgelachen, ik ga misschien worden bestreden. Whatever the cost may be, amen, ga ik verder met de Heer. Amen. En inderdaad, moeder, we zijn een levend offer, we zijn gekruisigd met Christus, we pakken het kruis op. En we volgen hem als we waarlijke leerlingen willen worden van de Heer. Want zo gaan we productief worden. Zo gaan we vermenigvuldigen, zoals de eerste kerk is vermenigvuldigd onder beproeving, onder vervolging. Waarom zijn die zo hard vermenigvuldigd? Omdat God met hun is. Omdat God hun geloof heeft gezegend. Amen. En al diegenen die faithful zijn en die trouw zijn aan de faithfulness of God en blijven gaan, niet opgeven, blijven positief zijn, blijven spreken, de zaken van geloof, amen. Vroeg of laat, je gaat die dingen terugkrijgen. Amen. Dat is een woord, dat is een wet in de hemel. Wat je zaait, zal je oogsten. Maar dus, boek van Hebreeën, fantastisch boek, en het spreekt dus hoe dat de engelen minder groot zijn dan Jezus. Waarom engelen? Dat is in hoofdstuk 1. Het gaat over engelen. Engelen waren in de tijden van de eerste eeuw heel belangrijke wezens in het Joodse, in de Joodse religie. In het Oude Testament trouwens ook. We vinden heel veel engelen. Engelen terug als boodschapper. Engelen als machtige wezens. Engelen die Gabriel, Michael, al die fameuze figuren in het Oude Testament, heel mythisch. Zij verslagen legers, zij komen boodschappen brengen, ze staan in dienst van God. Ze hebben macht en kracht, zoals je niet kan geloven. Het verhaal gaat dat de duivel een gevallen engel is. Het zijn wezens geschapen ten dienste van God, ten dienste van de mensen. Men geloofde ook, hier in Handelingen 7:53, dat de wet werd ontvangen en gegeven aan de mensen door de tussenkomst van de engelen. Ja. Dus ze hadden een belangrijke plaats in het Jodendom. Ja. Natuurlijk, ze gingen zelfs daar wat te ver in, dat ze de engelen meer gingen vereren dan de schepper van de engelen. En er zijn heel veel godsdiensten in de tijd van de eerste gemeente die de engelen als een soort van bemiddelaar stelden tussen de mens en de goden. Ja, de engelen waren boodschappers en je kon dan in contact komen met engelen, je kon dan een of andere spirituele ervaring krijgen dat u dan dichter bracht of op een hoger niveau kwam bij de volgende engel die u dan weer brengt naar het volgende niveau en zo verder tot de hoogste niveau van de goden. Ja, dat is wat ze noemen Grieks gnosticisme. Een godsdienst, een religie die vooral zijn vorm ging krijgen in de derde eeuw na Christus. Maar dat was al bekend in ten tijde van Jezus, ten tijde van de apostelen. Vandaag nog steeds. Nou, iedereen heeft er al mee contact mee gehad of kent ervan. Nu noemen we dat gewoon New Age. Spiritualisme. Dat ken je waarschijnlijk wel. In contact komen met geesten, in contact komen met de geest, met engelen, met de schepper, met een hoofdletter, met de schepping, met een hoofdletter. Hè. Het zijn allemaal van die godsdiensten, en nu iets is zo het spirituele, naar engelen toe, engelen voelen enzovoort. Maar de schrijver van Hebreeën is zeer duidelijk. Er is één die groter is. Jezus is groter. Want zie, Jezus is de Messias. En daar gaat het boek eigenlijk over. Het is eigenlijk een theologische uiteenzetting, een bewijs dat Jezus de Messias is. En de Messias is groter, de Zoon van God is groter dan de engelen. En hij probeert dat te bewijzen aan allerlei oud-testamentische schriften, vooral de psalmen. En dat is super interessant. Als je je Bijbel kent en je hebt wat geduld, en je wilt een beetje dieper gaan in Gods woord, je wilt niet zomaar een psalmpie lezen voor de dag door te komen, alsjeblieft, ik heb er een gruwel van zo'n christenen, die alleen maar psalmpjes lezen omdat ze goed gevoel erbij krijgen. Bijna niemand in het Nieuw Testament quoteert een psalm om er een goed gevoel bij te krijgen. Alle psalmen die gequoteerd werden in het Nieuw Testament, en er zijn er veel, waarvan psalm 110 het meest gequoteerd, daar gaan we straks op komen, 8 keer zelfs, gaat steeds om te bewijzen dat Jezus de Messias is. Jezus quoteert de psalm enorm veel, steeds om te bewijzen dat wat hij aan het doen is, dat reeds voorspeld was in het Oude Testament en dat hij de vervulling ervan is. Het is niet zomaar om een goed gevoel te geven voor mensen, om ze een steuntje te geven, een klop op de rug, kom aan, even opheffen, God houdt van je, een beetje verder gaan. Het gaat verder dan dat. Jezus wil duidelijk maken, ik ben meer dan iemand die je kan genezen. Ik ben meer dan iemand die je even kan ondersteunen. Ik ben de Messias, ik ben de koning der koningen, ik ben de redder, ik ben degene die het probleem komt oplossen tussen de mens en God. Ik ben degene die verzoening komt brengen. Amen. De Messias is het Genesis 3. Daar draait heel de Bijbel om, over de komst van de Messias. En wij gaan maar op zoek naar engelen die ons kunnen genezen, engelen die ons een woord kunnen geven, mensen die ons kunnen helpen, profeten die ons kunnen helpen. We gaan op zoek naar van hier naar ginder en mensen zijn op zoek naar alles en nog wat. Terwijl het heel duidelijk was, voorspeld in Genesis hoofdstuk 3, wanneer de mens had gezondigd en er kwam een wig tussen God en de mens, er kwam een muur, plotseling was het contact weg, Want dat is wat zonde doet, het verdrijft. Het is niet meer, we kunnen niet meer in contact staan met een heilige God. Dat gaat niet, want je hebt zonde op je, je bent besmet. En dus heb je iemand of iets nodig dat je terug in contact kan brengen met God. En de mens weet van dit gevoel. De mens weet van deze leegte in hun hart. Ze hebben besef van hun onreinheid. En dus proberen ze die onreinheid weg te nemen door allerlei zaken. Maar God heeft een manier ingesteld en hij gaat geen enkele andere manier instellen, want dit is reeds geprofiteerd, is reeds uitgekomen en voor eeuwig en altijd in de hemel vastgezet. De Heer zei tegen de slang, dat is Satan, vervloekt ben jij dat je dit hebt gedaan. Sorry, mannetje. Het vee zal je voortaan mijden, wilde dieren wenden zich af, op je buik zul je kruipen, stof zul je eten je hele leven lang. Vijand sticht ik tussen jou en de vrouw, tussen jouw nageslacht en het hare. Zij verbrijzelen je kop, jij bijt hen in de hiel. Amen. Het gaat hier over het nageslacht, the seed, in het Engels, dat er gaat komen. Dit is de eerste vers waarin dat het concept van een Messias, dat geboren wordt uit een vrouw, een redder, iemand dat de Satan zijn kop gaat verbrijzelen en hij gaat succesvol zijn. Hier begint het, hier wordt dat gevoed. En dan als je verder leest in de Bijbel, ga je zien hoe God er een natie probeert uit te nemen. Eerst een aparte mens en dan een familie, Abraham. En dan wel eerst nog Mozes. Lees Genesis voor jezelf, oké? Okay? Ik kan niet alles samenvatten. Maar hoe God probeert doorheen de geschiedenis van de mensheid steeds met een chosen nation, een uitverkoren volk, zijn licht, zijn redding te verkondigen. Wij als mensen, we zijn er allemaal in gefaald. Uiteindelijk gaat het naar één familie, David de koning en zijn nageslacht. He, er gaat een koning komen uit de lijn van David en die gaat heersen voor eeuwig. Dus de profetie, het messiaschap wordt al een beetje gedetailleerder. En dus de psalmen, meestal geschreven door David, staan vol met messiaanse profeties. En ze zijn vervuld uiteindelijk in Christus. Momentje. Hè? En dus we gaan terug naar Hebreeën 1, vers 5. Nee, dit is Bijbelstudie voor de gevorderden. Ja, ik weet, het is niet altijd makkelijk, maar je moet erop kouwen. Je moet erop kouwen. Je moet erop, hoe zeg je dat? Mediteren. Niet zoals een New Age man, hè. Je moet op het woord mediteren. Amen. Je moet dat diep laten doordringen, zodat het deel uitmaakt van je fundament. Snap je? Zodat je zonder twijfel weet, Jezus is mijn redder. Hij is mijn Messias. Amen. Ja, je moet het overdenken. Het is niet zomaar een gevoeltje, want gevoels komen en gaan weg. Ik verzeker u, broeders en zusters, je kan maar beter een goede theologisch fundament hebben. Dat zowel hier in uw koppetje zit, als hier in uw hart. Amen. Want als het hier maar in één van beide zit, als het alleen maar intellectuele kennis is, dat is ook niet goed. Als het alleen maar een hartskennis is, een gevoel van, ja, ik heb God gevoeld, en hij is goed, want hij is nabij, en ik voel hem, en ik krijg kiekenvel. En de volgende dag gebeurt er iets verschrikkelijks, en je schiet ineens in paniek, en je hebt heel de kerk nodig om voor u te bidden. En dan de volgende dag is het weer goed. Dat is ook niet goed. Snap je wat ik wil zeggen? We hebben beide nodig. We hebben een intellectuele theologische basis nodig. Je leer is heel belangrijk. De Bijbel spreekt daarover, Paulus spreekt daarover, dat de leer ons kan redden. En hij gaf instructies, Paulus, aan Timotheus, om de leer te prediken, de waarheid. Ja? Het ging niet alleen maar over handenoplegging, mensen de Heilige Geest laten ontvangen en fantastisch gevoel en weten, God bestaat echt. Ja, dat is prijs de Heer. Je hebt een solide fundament nodig. Amen. Want we worden zo oversteld met zoveel informatie, zoveel andere stemmen, dat als je niet staat op het woord en het wordt bevestigd in je hart door zijn geest, amen, dan ga je overspoeld worden door de wereld. Maar goed. Ja, laten we gaan naar Hebreeën 1:5. Tegen wie van de engelen heeft God immers ooit gezegd, je bent mijn zoon, ik heb je vandaag verwekt. Of ik zal een vader voor hem zijn en hij voor mij een zoon. Oké, de schrijver wil hier zeggen, kijk jongens, engelen, nee, de Messias, de zoon, dat is, de zoon van God is een andere term voor de Messias, ja, die is groter dan engelen. Heeft God ooit tegen engelen gezegd, jij bent mijn zoon? Heeft God ooit tegen een engel gezegd, ik zal een vader voor je zijn en hij voor mij een zoon? Nee, dat vinden we nergens in het schrift. We vinden nergens in het schrift dat God ooit de engelen op een hogere plaats zet dan de zoon van God, de toekomstige Messias. En hij quoteert hier, psalm, we hebben dat vorige week ook gezien, psalm 2, vers 1 tot en met 12. Maar ik wil het even nog eens lezen, want ik heb geen tijd genoeg gehad om alles te overdenken. Dat is een psalm van David. En David schrijft als koning zijnde, koning over Israël, aangesteld als de gezalfde. Waartoe leidt het hoeden van de volken, het rumoer van de naties, tot niets? De koningen van de aarde komen in verzet, de wereldmachten spannen samen tegen de Heer en zijn gezalfde. We moeten hun juk afwerpen, ons van hun boeien bevrijden. Dat is trouwens ook gequoteerd in Handelingen hoofdstuk 4, waarin dat ze deze vers toepassen op Jezus. En Pilatus als degene die samenspannen tegen de gezalfde, zijn het dus Jezus. Maar in dit geval is het, in Psalm 2 is het David, de gezalfde koning was. Maar het heeft een dubbele profetische bedoeling. Het verwijst ook naar een toekomstige Messias. Vers 4. Die in hemel troont, lacht de Heer spot met hen. Dan spreekt hij tot hen in woede en zijn toorn verbijstert hen. Ik zelf heb mijn koning gezalfd op de Zion, mijn heilige berg. Het besluit van de Heer wil ik bekendmaken. Hij sprak tot mij. Je bent mijn zoon. Ik heb je vandaag verwekt. Amen. Dat is dus wat er gequoteerd wordt. In Hebreeën 1 en 5. Zijn we nog mee? Dus Psalm 2 vers 7. Oud Testament. Het besluit van de Heer wil ik bekendmaken. Hij sprak tot mij. Je bent mijn zoon. Ik heb je vandaag verwekt. Ja, dat is hetgeen dat gequoteerd wordt in Hebreeën 1 en 5. Ja? Oké. Okay. Cool dat je begrijpt. Ik zeg, het is een Bijbelstudie voor... Het gaat even een beetje dieper zijn. Maar terug naar Psalm 2. Dus David, die dat schrijft, die aanzien werd in die tijd als de koning van... Hij werd niet aanzien, hij was de koning van Israël. Maar koning zijn van Israël is niet zomaar koning zijn over eender welke natie. Ja, koning zijn van Israël is koning zijn van het volk van God. Dan ben je de gezalfde van de Heer. Ja, dat wil zeggen opzij gezet. Jij moet Gods volk leiden, jij moet Gods volk hoeden, je moet Gods volk beschermen, want God heeft jou eruit gekozen, en als God jou eruit heeft gekozen, zal God ervoor zorgen dat hij jou de kracht gaat geven, hij gaat jou de tools geven, de wijsheid, om zijn volk te kunnen leiden. David, je bent de man naar mijn eigen hart. Het enige wat jij moet doen is vasthouden aan je hartsverlanging om God te willen zoeken. Ik zal je wel leiden, hou vol, blijf kijken naar mij en ik regel de rest. Dat is eigenlijk wat David zijn job was. Nu, hij heeft daar in het grootste deel van zijn leven wel in geslaagd. Een paar fouten gemaakt. Als je David zijn leven kent. Maar dan nam niet weg de roeping van God op zijn leven als de gezalfde. Ja. Het gaat zelfs zover dat hij wordt genoemd, je bent mijn zoon. Ik heb je vandaag verwekt. Is eigenlijk... Ja, eigenlijk was David in zekere zin de geadopteerde zoon van God, aangezien dat hij als mens God vertegenwoordigde, was David als koning en leider de zoon. Natuurlijk is dat beperkt het zoonschap van David, zoonschap naar God toe. En is het volledig vervuld in Christus. Christus was de waarlijke zoon van God en hij spreekt over een hoofdletter. Amen, want wij zijn ook, zoals Paulus schrijft in zijn boek, in zijn brief naar de Romeinen, dat we allemaal zonen zijn van God omdat we zijn geest hebben ontvangen. Amen, wij zijn geadopteerde zonen van God. Wij zijn ook gezalfd. Eigenlijk zijn we hetzelfde als David. Amen. Dankzij Christus. Halleluja. Maar goed. Laten we even naar 2 Samuel 7. Dus niet alleen David. Elke opvolger van David, die op de troon ging zitten, was in zekere zin de zoon van God. Omdat hij de geadopteerde, moet ik zeggen, gezalfde, het instrument was van God om het volk van God te leiden. Ja? Snap je wat ik wil zeggen? Oké? Okay. Dat was zo geprofiteerd door Samuel, de profeet, wanneer hij David kwam inhuldigen als koning, terwijl hij op de troon zat. En Samuel geeft het volgende profetie. Wel nu, zeg tegen mijn dienaar, tegen David. Dit zegt de Heer van de hemelse machten. Ik heb je achter de kudde vandaan gehaald om mijn volk Israël te leiden. Zie, David kwam niet zomaar aan zijn job als koning. Ja. Hij was eerst trouw in het herderen van kleine dingen, als letterlijk een herder, ergens in de bergstreek van waar werd hij nu weer gevonden? David, waar was hij? Was hij in Bethlehem? Nee, niet in Bethlehem. Ik weet niet, ergens in het grensgebied van Juda. Iemand zal het wel opzoeken waar David en zijn familie woonden, maar ergens in die bergen was hij de Benjamin van de familie. Ja, toch, Bethlehem? Ja. Dat is dan eigenlijk ook wel redelijk messiaans, hè? Messiaans voorafschaduwing, eigenlijk. Als het Bethlehem moest zijn. Had ik nog nooit bij nagedacht. Maar daar zat hem dan als kleine tiener, hè? De minste van de familie. Al de andere broers waren grote broers, hè? En die werden dan door de vader opgezet, hè, voor Samuel. Hier is dit, zijn deze een van de gezalfde van de Heer. En Samuel keek, nee, hij zit er niet tussen, waar is hem? Want ik heb een kleine nodig, ik heb iemand insignificant nodig. Iemand die in de ogen van het volk klein lijkt, maar in de ogen van God groot, omdat hij trouw is achter de schermen. Snap je? Ik heb het al een paar weken gehad en ik spreek al een paar weken tegen de gemeente dat we trouw moeten zijn in het waarderen van de kleine dingen, of God gaat ons niet aanstellen met grote dingen. Amen. David was achter de schermen bezig, hij deed alles wat zijn vader zei. Hij was daar bezig aan het herderen, hij was ook met de Heer bezig. Ook al was hij nadien gezalfd als toekomstige koning. Het duurde nog een tiental jaar eer dat hij echt koning ging zijn. Maar dat hield hem niet tegen om de Heer trouw te blijven. Hij heeft beren bevochten. Het was toch een beer, denk ik. Leeuwen, beren, alles, whatever. Allemaal ergens in de woestijn van Israël. Een leeuw en een beer. Inderdaad, ergens in de woestijn van Israël. Zonder dat iemand het zag. Zonder dat er een bende stond met iPhones in de hand. Maar moest ik een leeuw bevestigen? En dan hoop ik dat er een volk rondstaat met iPhone in de hand, zodat ze het allemaal... ik hoop dan dat ik het overleef natuurlijk. Dat het nadien ergens op TikTok komt, whatever. Een grote held verslaagt leeuw. Of beer. Ja, niks daarvan ergens. Maar het versterkte wel zijn band met God, want hij wist, God die mij heeft beschermd, ergens achter de schermen beren en leeuwen zitten bevestigen, heeft mij alleen maar klaargemaakt voor dat grote gevecht tegen de reus Goliath. En de reus Goliath, die bevechten, dat was niet in het geheim, dat was niet achter de schermen, dat was ergens, amen, waar dat er duizenden mensen stonden, van het ene kamp en duizend van het andere kamp. Daar was pressure involved. Maar heel zijn leven heeft ertoe geleid, omdat hij de Heer bleef appreciëren in het kleine. Hij bleef trouw, hij bleef bidden van God, ik ben je gezalfd, ik ben de volgende koning, ik ben de volgende regeerder hier. Ik zie het nog niet gebeuren, maakt niet uit, ik blijf verder doen met mijn schapen. En ik zal wel wachten op uw tijd, ik zal wel wachten op het juiste moment. En stap voor stap, trok God hem weg uit de kudde van de schapen om zijn volk, de waarlijke kudde van God, Israël, te leiden. God zegt doorheen de profeet Samuel, ik heb je bijgestaan in alles wat je ondernam, ik heb al je vijanden voor je uitschakeld, ik heb je naam gevestigd als een van de grote der aarde, ik heb aan mijn volk Israël een gebied toegewezen, daar heb ik het geplant en daar kan het nu onbevreesd wonen. Het wordt niet langer door misdadige volk onderdrukt, zoals toen het er pas woonde. En ik heb rechters over mijn volk Israël aangesteld. Jou, naar David, heb ik rust gegeven door je van de vijanden te verlossen. En de Heer zegt je dat hij voor jou een huis zal bouwen. Trouwens, een huis zal bouwen, dat is niet letterlijk een huis. Hè. Daarmee bedoel ze een dynastie. Een generatie van opvolgers die door de Heer gaan geleid worden. Een huis, dat wil ze daarmee zeggen, een generatie, een dynastie. En legt het uit. Wanneer je leven voorbij is en je bij je voorouders te rusten gaat, zal ik je laten opvolgen door je eigen zoon en hem een bestendig koningschap schenken. Hij zal een huis bouwen voor mijn naam. Ik zal ervoor zorgen dat zijn troon nooit wankelt. Ik zal een vader voor hem zijn. We spreken over Salomon trouwens, hè. Dat is de zoon van David. Salomon, hè, de opvolger. Hier komt weer dezelfde terminologie voor. Kijk, ik zal een vader voor hem zijn en hij voor mij een zoon. Als hij zondigt, zal ik hem kastijden met stok en zweepslag zoals een vader doet. Maar hij zal nooit bij mij te gunst raken, zoals Saul die ik verstoot omwille van jou. Jou stel ik in het vooruitzicht dat je koningshuis, wat staat daar? Eeuwig zal voortbestaan en je troon nooit zal wankelen. Nathan bracht alles wat hij had gezien en gehoord aan David over. Dus hier hebben we de belofte van het eeuwig koningschap van de stam van David. Schot uit, hij heeft gezegd. Nu dat koningschap is gestopt. Het heeft trouwens niet veel generaties geduurd. Of er waren er al een paar bij, een paar van de zonen, nakomelingen die het niet zo nauw namen met de geboden van de Heer. In ieder geval lees het boek van Koningen en Kronieken. En je zult zien, het eindigt niet goed. Het eindigt in 586 voor Christus met de vernietiging van Jeruzalem. Eerste keer trouwens. Tweede keer in 70 na Christus. Maar Met andere woorden, aangezien we weten dat het koningshuis van David eigenlijk weg is, spreekt deze koning die voor altijd op het troon zal zitten, niet over een letterlijke... Sorry. Het spreekt dus over iemand dat moest gaan komen. En in de tijd van Jezus waren ze allemaal aan het zien naar de zoon van David. Waar is die nieuwe koning? Die op de troon gaat zetelen en ons gaat bevrijden en terug het land van Israël terug gaat innemen. Waar is die koning? Want God heeft het beloofd. Waar is die zoon van God? Waar is die zoon van David? Het zijn allemaal termen van de Messias koning. En we weten allemaal zijn naam natuurlijk. Trouwens, Jezus letterlijk uit de stam van Juda, hè, volgens de geslachtsregisters. Juda? Ja, Juda. Ja, uit afstammeling van de stam van David trouwens. Jezus, inderdaad, dus hij vervult de legale vereisten. Hij vervult de spirituele vereisten helemaal. en hij is dus gekroond door zijn opstanding. Ik zal het even zeggen, want Paulus erkent hem als de zoon van God in vers 4. Hij zegt het hier trouwens. Het evangelie, vers 3. Het evangelie over zijn zoon, Romeinen 1, 3. Een mens voortgekomen uit het nageslacht van David. Aangewezen als zoon van God en door de Heilige Geest bekleed met macht. Dat wil zeggen eigenlijk bekleed met macht, een andere term is gekroond. Door de Heilige Geest gekroond. Hij heeft een kroon op zijn hoofd. Amen. Wie is dat? Jezus Christus, onze Heer. Amen. Opstond wanneer hij opstond uit de dood. Amen. Wanneer Jezus opstond uit de dood, heeft hij zijn koningschap voor eeuwig en altijd bestendigd hier op aarde. Amen. Moest hij niet zijn opgestaan uit de dood, was hij een van de zoveel zonen van David. Het was misschien wel een hele goeie, veel beter geweest dan al de rest. Maar dat zou het dan zijn. Maar dank de Heer. Halleluja. Door de opstanding uit de dood hebben we nu een koning. En meer dan dat, hij wordt genoemd de koning der koningen. Amen. Er zijn veel koningen geweest na David. Je hebt Salomon, Jeroboam en al die andere mannen. En die waren allemaal in zekere zin de zoon van God. De adoptief zoon van God. De heerser over Gods koninkrijk, Gods volk. Hè? Zij waren zo koningen, allemaal met kleine k. Maar er is maar één koning der koningen. Er is maar één zoon over alle andere zonen van God. Amen. En dat is natuurlijk hij die is opgestaan uit de dood. Al de rest van ons verhaal eindigt wanneer wij hier onze laatste adem uitblazen. Amen. En ik weet niet hoe oud dat jij gaat zijn wanneer dat is. En moge de Heer u nog vele kwaliteitsvolle jaren geven. Amen. Maar was het niet voor Jezus, dan was dat het. Dan had je geen hoop. Mag je nog aanbeden worden als de paus? Je had geen hoop, amen, waren het niet voor Jezus. Amen, en moeder, je hebt gelijk. Wij krijgen ook een kroon als we volhouden. Eigenlijk, we zijn nu al in geloof reeds gezeten met hem. Bekroond met hem als geadopteerde zoon in de hemelse sfeer. En we regeren nu reeds met hem. We zien het nog niet volledig tot zijn vervulling komen. Maar daar dient de tweede komst van Jezus voor. Amen. Wanneer alles opnieuw gaat gemaakt worden. Halleluja. Het is fantastisch. Momentje, hè. Handelingen was 2. Had ik nog iets? Handelingen 2. Zal ik dit er nog... Ja, dat ga ik er niet bij pakken. Handelingen 2, 32. Of jawel. Kijk, dat was ook de boodschap. Alles wat ik nu vertel was ook de boodschap in Handelingen hoofdstuk 2. Was heel belangrijk. dat mensen moesten weten, en vooral de Joden, dat Jezus de Messias is, de opgestane Heer. Hij die voorspeld stond in het Oude Testament, hè? De Zoon van God, de Messias, de Koning. Wie is dat? Jezus! En je hebt hem juist gekruisigd. Oh, jee. Wat moeten we nu doen? Was uiteindelijk het antwoord. Maar Petrus zegt, Israëlieten, luister naar wat ik u zeg. Jezus uit Nazareth. Is door God tot u gezonden, hetgeen gebleken is uit de grote daden en de wonderen en tekenen die God, zoals u bekend is, door zijn toedoen onder u heeft verricht. Deze Jezus, die overeenkomstig Gods bedoeling en voorkennis is uitgeleverd, hebt u door heidenen dan nog, laten kruisigen en doden. God heeft hem echter tot leven gewekt en de last, dat vind ik wel mooi, en de last van de dood van hem afgenomen. Want de dood kon zijn macht over hem niet behouden. Amen. Er is geen enkele mens dat kan zeggen, hè? Ik ga even de last van de dood van mij afnemen. Amen. Vers 25. David, is Petrus die praat hier, hè? Heeft juist de Heilige Geest ontvangen. Dat is op de dag van Pinksteren. David zegt immers over hem, steeds houd ik de Heer voor ogen. Hij is aan mijn zijde, ik wankel niet. Daarom verheugt zich mijn hart en jubelt mijn tong van blijdschap. Ja, mijn lichaam zal behouden blijven, want u zult mij niet overleveren aan het dodenrijk en het lichaam van uw trouwe dienaar zal niet tot ontbinding overgaan. U hebt mij de weg naar het leven getoond, uw nabijheid zal mij vervullen met vreugde. Oké, hij quoteert hier weer een psalm van David. Petrus doet dat trouwens. Petrus quoteert een psalm van David, ook weer een Messiaanse psalm. Ik zeg het u, de enige psalmen die ze quoteren zijn allemaal Messiaanse psalmen. Ja, en het enige wat wij kennen zijn zo die ja, psalm 23, de Heer is mijn herder. De fantastische psalm, inderdaad. Amen. Maar waar zij mee bezig waren, waar was het volk overtuigen, Jezus is de Messias. Hij is degene die u eeuwig leven kan geven. Amen. Zwart, ik kan verder. Vers 29. Broeders en zusters, u zult mij wel toestaan dat ik over de aartsvader David zeg dat hij gestorven en begraven is. Zijn graf bevindt zich immers nog steeds hier. Petrus zegt, mannen, David heeft in de psalm geschreven over hoe vreugdevol hij het is en dat zijn lichaam geen ontbinding gaat vinden en dat zijn graf er niet meer kan zijn. Maar hoe kan dat over David spreken? Want David, zijn graf is hier. Het spreekt niet alleen over David, het spreekt over iemand groter die moest gaan komen dan David. Want als we naar het graf van David gaan en we gaan het open doen, dan vinden we waarschijnlijk zijn botten. En dus die psalm die hij schrijft, spreekt niet waarlijk over hem, maar het spreekt over iemand wiens graf leeg gaat zijn. Amen. Ik lees even verder, vers 30. Maar omdat hij een profeet was, David, hè? Petrus noemt David een profeet, en wist dat God hem onder ede beloofd dat een van zijn nakomelingen zijn troon zou bestijgen, heeft hij de opstanding van de Messias voorzien en gezegd dat deze niet aan het dodenrijk zou worden overgeleverd en dat zijn lichaam niet tot ontbinding zou overgaan. Jezus is door God tot leven gewekt, daarvan getuigen wij allen. Hij is door God verheven, zit aan zijn rechterhand en heeft van de Vader de Heilige Geest die ons beloofd is ontvangen. En die geest heeft hij op ons doen neerdalen en dat is wat u ziet en hoort. Amen. Ik eindig in Jezus' naam. Dus, als wij prediken op Pinkster zondag, het meeste waarover wij het hebben is over hoe God u zijn geest kan geven. Ja? En we vertellen getuigenissen over hoe mensen de Heilige Geest heeft ontvangen. We laten evangelisten langskomen die erover prediken, over hoe grote opwekkingen gebeuren in Ethiopië en Zuid-Amerika. En dat er massa's mensen met de duizenden tegelijkertijd de Heilige Geest ontvangen. Dat is fantastisch en ik heb daar beelden van gezien. Hoe mensen massa's en opeens in tongen beginnen te spreken en dat de geest van God als een gloriewolk erover gaat. Amen. Maar we mogen niet vergeten dat we mensen wijzen in hun zoektocht in geloof naar de inhoud van het geloof. Niet alleen een resultaat van geloof, namelijk de geest ontvangen. Maar waarom kan ik de geest ontvangen? Hoe komt het dat ik de geest kan ontvangen? Waarom moet ik de geest ontvangen? Meestal lokken we mensen met verkeerde redenen om de geest te ontvangen. Meestal is het, ja, zie dat je de geest hebt, want je wilt niet naar de hel. Dat is geen goede motivator trouwens, ja. Amen. Petrus legt het uit aan de hand van dat Jezus de Messias is. Jezus is de redder, hij is nu koning, hij regeert. Hij is de voorspelde verzoener waarop jullie allemaal hebben zitten wachten en je hebt hem doodgedaan. Maar geen nood, hij is opgestaan, hij zit aan de rechterhand. Hij houdt alles in zijn handen, heeft alle macht en heeft nu de Heilige Geest dat hij kan uitstorten aan al diegenen die erom vragen. Amen. Hij is degene die verzoening brengt. Hij is degene, halleluja, die ons kan witmassen en kan reinmaken en die ons een nieuw leven, een nieuwe identiteit kan geven. En dus mensen moeten beseffen dat Jezus niet zomaar een eendagse beslissing is. Amen. Het is niet zoals een hond die je in huis neemt omdat je alleen voelt op mijn kerstmis en je besluit een hond in huis te nemen. Ken je dat verhaal? En na een maand zijn ze beu, want ze beseffen van, oh, er komt toch wel wat meer bij zien. Om een hond in huis te halen en ze doen hem weg. Laat dat niet het verhaal zijn met Jezus in je leven te ontvangen. He's there to stay. Amen. Het is niet een beslissing van één week, ik heb je nodig en volgende week al mijn problemen zijn opgelost. Oh, prijs de Heer, ik heb Jezus niet meer nodig. Hij is meer dan dat, hij is koning der koningen. Amen. Hij heeft de draak verslagen, hij heeft de dood verslagen, hij heeft de Satan verslagen en zijn leugens. Laten we dus, amen, een keuze maken en zeggen, dank u Jezus, omdat jij voor mij bent gestorven. Ga ik voor jou leven. Amen. Ik heb, ik denk dat dat ook een is van mijn eerste uitspraken dat ik maakte toen ik Heilige Geest ontving. En ik besefte, hij is waarlijk. Omdat u voor mij bent gestorven, zal ik leven voor jou. Amen. Is ook niet iets wat Paulus zegt, ik weet niet meer. Juist, maar goed, ik hoop dat je diezelfde keuze kan maken. Wees niet bang. Ik weet niet of ik goed genoeg ben. Ik weet niet of ik dat kan, ik weet niet of ik genoeg ben. Ja, leugens van de vijand. Als God het ons vraagt, volg mij, neem je kruis op, volg mij, dan zal hij er ook een weg voor maken. Amen. Je moet niet goed genoeg zijn om Jezus te volgen. Niemand van ons is goed genoeg. We maken allemaal fouten. Maar dank de Heer voor zijn vergiffenis. Dank de Heer voor zijn verzoening. Halleluja. Jezus is niet zomaar iemand dat je in je huis neemt omdat je alleen voelt en je voelt je eventjes beter en daarna doe je hem weg. Nee. Halleluja. Hij is Gods zoon. Hij is God als mens verheven nu tot aan de rechterhand. En hij is beter dan eenderst welke religie. Beter dan eenderst welke engel. Beter dan New Age. Beter dan al die... Halleluja. Laten we even... Halleluja. Dank u, Jezus. Halleluja. Voor uw Geschenk, Heer. Ik bid Jezus dat mensen op zondag het mogen beseffen dat er een klik gaat komen in hun hart. En dat ze u ontvangen, Heer Jezus. Voor eens en altijd, Heer. Zij die zich laten dopen, zij die de geest ontvangen. Dat zij het voor eens en altijd hun gedachten mogen maken. Jezus is Heer. Hij is mijn redder. Halleluja. Ik ga niet terug van waar ik kom. Hij is beter dan alles en iedereen. Hij is bij me en laat me niet in de steek. Hij is trouw voor mij. Ik ben trouw voor hem. In Jezus' naam. Amen. God zegen. Moeder Cornelia, Emmanuel, Hanna, Johanna, Jasmin, Jeroen, Rebecca. En meneer Zoom-user. Goedenavond. Dag Zoom-user. Wie is Zoom-user? Emmanuel, ben jij dat? Is dat Lea? Is dat Shaga? Shaga, ben jij dat? God zegen, dank u dat je erbij was. Ik had u niet zien binnenkomen, Zoom-user. Maar, het is Shaga. Oké, goed, ja. prijs de Heer. Dus zondag, kom erbij. We hebben een doopsel. Kom erbij, wees vreugdevol. Amen. Want er is vreugde in de hemel. In Jezus' naam.